Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Deze aflevering van Stripjournaal wordt een beetje anders dan anders. Je hebt het vast wel meegekregen. Op zondag 26 april is Dick Matena overleden op 83-jarige leeftijd. Toch wel een van de iconen van de Nederlandse stripwereld. Hij is ooit begonnen bij de studio's van Martin Toner, waar hij werkte aan Tom Poes en Panda. En daarna heeft hij zijn vleugels uitgeslagen met zijn eigen strip De Argonautjes. En de laatste jaren is hij vooral bekend geworden van zijn verstrippingen van bekende romans, zoals De Avonden van Gerard Reve of Kees de Jonge van Theo Thijssen. Deze podcast staat geheel in het teken van Dick Matena.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Deze aflevering van Stripjournaal dus helemaal in het teken van Dick Matena. En de beste manier om Dick te eren is denk ik om hem te laten horen. Ik ben een paar jaar geleden bij hem langs geweest voor een aflevering van Stripjournaal. Dat deed ik toen nog samen met Sepp van der Kade als co-host. Bij Dick thuis in Amsterdam. Hij woonde op de vierde of de vijfde verdieping ergens zonder lift. Ze moesten met de trap omhoog en hij was toen juist ook wat slechter been aan het worden. Dus dat was toch wel behoorlijk wat dat hij daar op die hoogte woonde. Zonder lift. Maar goed, hij heeft ons heel vriendelijk ontvangen. En we hebben daar dik een uur zitten praten over van alles en nog wat. Over zijn periode bij de Toner Studios, over de toekomst van de Nederlandse strip. Ook over zijn gezondheid. Want hij heeft ooit een hartaanval gehad. En dat zorgt ook voor wat bespiegelingen bij hem. Kortom, een mooi gesprek. En toch wel bijzonder om nu nog eens terug te horen. We zitten hier op een bijzondere plek, want we zitten namelijk midden in de werkkamer van Dick Matena. Dick, ja. Fijn dat we hier mogen zijn.
Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Die massa gehad.
Ja, want normaal doen we het in de studio van BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Maar we zijn nu naar jou toegekomen. Ja. Omdat je problemen hebt met lopen de laatste tijd.
Ja, joh. Ik heb een van de, ik weet niet wat, iets aan mijn been. Je liep nog altijd zo goed op deze leeftijd, 76. Dan, de meeste mensen gaan een beetje haperen, maar ik had nergens last van. En ineens, ik denk dat het iets is van een kramp die ik had. En dan is dat bepaalde leeftijden krijg je zoiets en dan gaat het nooit meer weg. Dus daar heb ik me ook bij neergelegd. Het is een beetje van, ik ben nou min of meer een invalide. Nu ben ik echt pas ik bij mijn leeftijd.
Ja.
Maar ik fiets nog steeds. Het is wel met pijnlijk, maar ik doe het nog steeds.
Ik wou net zeggen, ik ben blij dat je er zo naar kijkt, maar het lijkt me toch geen pretje.
Nee, het is ook geen pretje. Het is er gewoon even wennen. Ik ben er niet aan gewend. De pijn is lastig. Pijn slurpt een hoop energie weg. En dat, maar goed, niks aan te doen.
Maar wordt het iets chronisch dan? Of hoop je dat het weer wegtrekt?
Ik hoop dat het wegtrekt, maar ik zou me niks verbazen. Ja, mijn leeftijd. Als je 90 bent, is dat nog jong. Maar als je 60 bent, is het natuurlijk 76 niet jong. En ik heb altijd gedacht, als je op die leeftijd nog dingen krijgt, dan moet je er dan bij neerleggen dat ze niet meer weggaan. Niet dat je dan dood hoeft te gaan, maar het lijkt me heel erg optimistisch om te denken dat net als wanneer je 25 bent, dat je dat het allemaal overgaat vanzelf. Ik geloof er niks van.
Nou, maar denk naar je hartoperatie, die je in 2012 lekker.
Ja, daar hebben allerlei ploegen mannen met van die dingen voor hun mond en witte kappen op. Die hebben daar zo'n hakken en snijden, proberen me levend te houden. Ja, maar dit is anders. Het is gewoon lastig.
Ja.
Dus daarna, als je zoiets meegemaakt hebt, dan word je het alles een beetje relatief natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus maar ik vind het is niet
ik
leuk.
Ik kan me herinneren dat jij ook zei, ik voel me echt krachtiger ook.
Ja, maar dat voel ik me nog steeds. Ik voel me niet beroerd of zo. Dat is juist zo raar.
Mm-hmm.
En als je dan iets hebt waardoor je gehandicapt bent in je wat ik graag doe, toch een beetje lopen, veel fietsen. De stad in, kortom, ik vind dat heerlijk. En als je dat ineens niet meer van binnen een paar dagen daarin beperkt wordt, ja, dan word je een beetje chagrijnig van. Vooral als je je verder goed voelt. Ik bedoel, ik voel me niet beroerd of zo. Ik weet het ook niet. Ik wacht maar even af. Ik ben naar de dokter geweest. Die zei, het zal wel aan. Het zal gewoon een gekwetste spier zijn of zo. Dat zou best kunnen natuurlijk.
Nou ja, je woont dan natuurlijk niet ideaal, want je zit
ik wou dat
hoog.
Zeggen. Ja, ik moest hier behoorlijk wat trappen opklimmen om hier te komen.
Nou, dat doe ik nou een beetje als een bergbeklimmer. Hè, met touwen en pikhouwelen.
Ja, ik heb je nog niet met een stok gezien.
Nee. Ik doe net alsof er niks aan de hand is. Die 15 mensen die nog gaan lopen, doe ik net fluitend. Maar ondertussen.
Nee, maar wij zijn inderdaad hier op bezoek dan bij jou, Dick. Omdat je inderdaad, die 15 meter is je maximale grens qua lopen.
Ja. Dan moet ik daarna even gaan zitten. En dat kan op straat niet overal.
Nee.
Dus dat is een beetje moeilijk.
Je had ook een aardig wat trappen moeten lopen bij BNN Nieuwsradio. Dus
maar trappen lopen, dat gaat. Dat is merkwaardig genoeg. Dat gaat dan wel. Ja, het is pijnlijk, maar het gaat wel. Nou, kom. Nou ja. Mijn handen werken nog, mijn hoofd werkt nog. Vooruit. Strips.
Nou, en uitermate gastvrij nog. Ja, nou, ik toch eventjes, we zijn gastvrij ontvangen.
Ja, dat is wel fijn. Je hebt dan weer zijn voordeel dat we hier nu...
Dat is Nelleke.
Op deze plek zitten.
Voor mij als je een bord karton en zand gekregen.
Nee, ik heb van jou een eikel gekregen, Dick. En een kopje thee.
Ja, die eierkoek is 3 weken oud. En die thee die was ijskoud.
Ja, nou ja, en ook dat Chinees was toch hartstikke lekker.
Gadverdamme.
Vond je die lekker, Dick?
Nee.
Ik heb heerlijk gegeten.
Nee, ik vond het smerig. Nee, ik vond het deze keer helemaal niet goed.
Maar ga je geld terugvragen dan?
Nee, ik ben gek.
Nou, het is wel de laatste keer dat je hier bent geweest.
Het is de laatste keer dat ik bij die Chinees ben, bij deze Chinees.
Ja,
dat is de tweede keer. Ja. Ze hebben iets verbouwd of zo en daarvoor vond ik ze fantastisch. En nu vind ik ze minder fantastisch. Er zitten wel nieuwe mensen of geen nieuwe mensen. Ik weet het niet. In ieder geval, ik vind het vreemd. Ik vind het niet lekker, dit moment.
We zitten hier in je tekenkamer, Dick, in je werkkamer.
Ja.
En als ik om me heen kijk, ik zie allemaal potjes. Allemaal, volgens mij voornamelijk lege potjes. Ecoline en pennetjes en dingetjes.
Die lege
en boeken en papieren, tekeningen en dingen. Ja. Mag ik zeggen dat het één grote bende is eigenlijk?
Nou, ik heb het een beetje opgeruimd toen jullie voor de
week kwamen.
Het is nu netjes.
Nee, lege potjes zijn
het is rommelig. Het is rommelig. Je zit altijd in een rommel. Dat heb ik mijn leven lang.
Heb je dat nodig om iets te kunnen maken?
Ik ben gewoon wat dat betreft rommelig. Het enige waar ik een beetje, het chaos een beetje ordent, dat is mijn werk. En dat neemt me zo in beslag dat ik denk... Van jongs af aan vind ik al. Ik denk dat ik voor de rest geen zin heb en geen tijd. Kijk, als je wat ik creatief werk noem. Of het nou schrijven is, of muziek componeren, of een strip maken, of een schilderij. Het is in basis is het allemaal. Ja, dat klinkt allemaal een beetje abstract. Maar is het ordenen van de chaos. Je bent met iets bezig en dat moet je toch overbrengen op andere mensen. Dus je moet zorgen dat al die warhoofderij. Of dat warrige gedoe wat in je hoofd zit, wat iedere creatieve daad is, van wat dan ook. Die moet je hoe noem je dat? Ze recht maken. Regelen, chaos ordenen. Zo noem ik dat. En dat ben je dus in wezen, vooral met schrijven ook. Dat is extra moeilijk, vind ik altijd. Dat neemt veel weg van alles wat je nog buiten dat werk kan doen. Het is niet dat ik klaag of dat ik moet zitten janken van... oh, wat hebben wij het moeilijk. Maar dat is bij mij... andere tekenaars die gaan weer in het uiterste tot de netheid van hun kamer. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Er zijn er beide zuid. Dat is een operatiekamer. Zo kan je door het ringetje halen. Dat is het andere uiterste. Die heb je ook.
Maar is dat dan nog een andere teken?
Het werk is vaak slordiger.
Ja, is dat dan, ja?
Ja, nou, verslordiger, een andere stijl. Als je mijn stijl ziet, door de bank genomen, de basis van mijn stijl, is heel gestileerd. Is heel kalm en rustig. Ik weet niet wat dat woorden daarvoor zijn. Tegenovergestelde van zoals mijn werkkamer erdoor kan zijn. Of zoals ik me gedraag. Ik ben slordig. En dat komt ook omdat ik daar geen tijd voor heb en ook geen zin in. Omdat ik daarmee bezig ben de hele dag.
Nee, dus waarschijnlijk heeft Hein de Kort of Toon van Driel een hele nette kamer.
Stil. Dat zou me niks verbazen. Toon zeker. Toon is dat zijn hele georganiseerde jongens hoor, vergis je niet. Ja. Nou, Benof, die hebben hun zaakjes echt in orde. Daarom zijn ze zo commercieel en zo succesvol. Dat gaat allemaal wel toch wel een beetje samen.
Ja, Toon van Driel kom je overal tegen.
Hein ook wel hoor, geloof ik. Dat ken ik iets minder, maar Toon weet ik dat allemaal keurig is. En daarbij... Ja, kijk, ik vind Toon fantastisch, maar hij, waar hij zit, kan hij zijn werk maken. Hè? Hij heeft een velletje papier nodig en de ideeën zitten in zijn kop. Bij Toon is alles natuurlijk ondergeschikt aan ook de tekenstijl en ook de manier van tekenen, aan het idee wat hij levert. En daar heeft hij een prachtige vorm voor gevonden, natuurlijk een hele simpele vorm. Dus hij heeft niet dat doet hij zijn hele leven al. En dat doet hij nog steeds hartstikke goed. Maar het complexe daarvan, dat heeft hij. Dat is ook niet een maniertje geworden, maar dat heeft hij helemaal onder de knie. Dat heeft hij in het begin van zijn carrière waarschijnlijk mee zitten scharrelen. Zoals iedereen. Maar dat is, voor de rest is het. Ja, Toon doet het ook al 60 jaar, geloof ik, 50 jaar.
Wat is voor jou het belangrijkste in een tekening?
Ik heb geen idee, jong. Dat weet ik echt niet. Dat hangt af van het verhaal. Dat hangt af van wat ik onder handen heb. Dat hij er een beetje leuker uitziet, maar ook niet altijd. Ik ben wat dat betreft geen enorme perfectionist. Ik moet hem wel aangenaam vinden voor mezelf om naar te kijken. Wat strips, ja, het zijn toch meestal strips die ik maak. De layout moet goed zijn. Dat absoluut. De layout is het belangrijkste. Dus hoe deel ik mijn pagina's in. Waar kijk, van welk punt kijk ik. Dat is mijn visie. Dat is mijn stijl.
Ben je daar ook het langst mee bezig dan?
Ja, daar ben ik heel lang mee bezig. Als ik zat met de Carmichael, dat laatste boek. Dat heb ik voor de arbeiderspers gedaan. Dat zijn voor mensen die hebben dan niet direct zoveel te maken met stripmakers. Dus dan ga ik aan de gang. En ja, dan zien ze me 9 maanden, 10 maanden, 11 maanden vaak niet. En dat werkt natuurlijk bevreemdend in het begin. En ga ik vaak, kijk in de gaten, ga ik vaak langs. En dan laat ik wel zien waar ik mee bezig ben. Maar dat is in het begin is dat niks. Dat zijn alleen velletjes, ja, papier. En daar staat het formaat van de pagina op. En dan ben ik eindeloos bezig met het indelen. De tekst indelen, waar moet het staan. En aangeven met kleine lijntjes waar de figuren moeten staan. En na 20 pagina's ga ik het weer terugkijken. Dat is belangrijk.
En dat, maar dan ga je daarmee langs en dan zeggen ze tegen je, wat is dit?
Ja, tuurlijk. Dat begrijpen ze niet in eerste instantie. Nee, ja, ze denken ook niet uit de kantjes van overlopen, geloof ik. Maar mensen die dat niet kennen, daar nooit kennis mee gemaakt hebben. Nee, die denken dat je. Hij zal nou toch eens een keer met een tekening langskomen. Nou, dat is eigenlijk misschien de laatste 3 maanden van de hele onderneming.
Maar gaat het daardoor wel eens mis? Dat ze dan denken, nou, we stoppen met die matenaar, want er komt niks uit.
Nee, dat ook weer niet. Nee, daarbij is uitgevers die betalen voorschotjes.
Dan moeten ze wel.
Ze kunnen het eruit treiteren natuurlijk, maar ze gaan ze niet vanzelf. Ze zullen je nooit zelf eruit gooien. Nee, maar, en als ze weten hoe dat werkt en als ze dat een keer gezien hebben, dan vertrouwen ze dat wel en dan geloven ze dat wel. Alleen, maar niet iedereen werkt natuurlijk zo. Het is mijn manier van werken. Ik besteed enorm veel aandacht aan de layout, aan de indeling van waar ik mijn teksten zet, en et cetera. En dat heb ik altijd gedaan. Hoor. Dat is niet alleen maar met literatuur zo begonnen, toen ik met de avonden aan de slag ging. Dat deed ik daarvoor ook al in die mytheverhalen. En,
ook met grote pier.
En dat deed ik eigenlijk met grote pier ook al. Nog niet, ja, ook al met de Argonautjes. Behalve het allereerste verhaal. Toen wist ik bij God niet wat ik aan het doen was. Maar dat deed ik voor Toonde ook al. En ik heb dat eigenlijk opgepikt bij Ben van het Klooster. Die ik altijd de meest briljante tekenaar van Toonder vind. En dat vind ik nu nog. Mm-hmm. Daar kan je hele lijnen trekken, bij wijze van spreken. Door die stroken die hij maakte. Toonder wist dat ook. Ben was een soort, ja, het zit bijna mathematisch. Zit dat in elkaar. Als je, de leek ziet dat niet, hoor. En niet alle tekenaars zien dat ook. Maar omdat ik er veel met hem te maken had. Ja, ik had het eigenlijk van het begin af aan in de gaten. Godverdorie, dacht ik. Dat wil ik ook. Zo
maar was dat ook niet de man van de achtergronden?
Nee, dat was Ben van Voren.
Ach god, ja.
Nee, Ben deed alles, tekende alles. Jaar of 10, 12. Tom Poes echt helemaal alleen. Toonde corrigeerde hem wel eens. Maar ik vond het vaak nodeloos. Mm-hmm. Maar Toonde versterkte dan wat. Ben was ook, want dat krijg je vaak met zo'n manier van werken, erg esthetisch. En Toonde was heel esthetisch in zijn teksten. En steeds esthetischer. Maar hij kon heel grof zijn in zijn tekenwerk. Hij vond echt dat je moest pats, je moest dat erin hakken. Heel verrassend, slapstickachtig. Hij maakte hele mooie subtiele dingen die jij gedaan had. Grote vlakte die weg en dan zette hij er 6 trillijnen bij. En je moest direct, als het even kon, direct de lezer. Want Dick, denk daarom, mensen lezen slecht en ze kijken slecht. Alles moet je 2 keer aan ze vertellen. En ook 2 keer aan ze laten zien. En ik was het daar niet altijd mee eens. Zeker niet als hij die mooie tekeningen van Ben van het Klooster ging zitten.
En welk verhaal heeft hij onder andere gedaan?
Hij heeft tot en met het Lemland. En daar heb ik dingen van hem opgevangen. Omdat hij er toen mee op wilde houden. Mm-hmm. Toen is hij ermee opgehouden. Toen is hij weer teruggekomen 2 of 3 jaar later als studiotekenaar. En toen is hij die Donald Duck verhalen gaan maken. De Tom Poes voor Donald Duck.
Daar heeft hij heel veel van gedaan.
Hij is begonnen met wat hertekenen van oude verhalen. En toen heeft hij weer, ja, tot aan het eind toe. En de revue, tot aan het eind toe. Dat is toen, dat heeft hij toen van Lens en Godel hebben overgemaakt. Hij was een harde werker. Maar hij was ook altijd oververmoeid. Hij viel in slaap aan de tekentafel. Zoals andere mensen tussen de middag wat gingen eten of drinken, dan lag Ben te knorren.
Ja, want heel veel mensen hebben het altijd over, hebben heel vaak over Piet Wijn. Als zijn de bommeltekenaar. Maar als ik jou zo hoor,
Ik
ben van het klooster.
Tuurlijk was Piet Wijn niet. Piet was een hele vakkundige, vakmatige tekenaar. Het mooiste werk wat hij gemaakt heeft, is prachtig doordat Wim Lensen dat ingekleurd heeft. Piet had wat. Piet, Hij zat net onder Christus, de atmosfeer. Dat had hij echt en dat had hij in al zijn werk. Ik noemde hem altijd in Douwe Dabbert, het Anton Pieck van de strip.
Mm-hmm. Maar ja, later zijn we Douwe Dabbert bekend geworden. Ja.
Maar hij was ook, maar ik kende hem natuurlijk al van toen ik daar kwam werken bij Toonder. Toen tekende Piet, die was jaar 15 ouder en die is al 30 geweest. Hè. Die tekende in potlood Kappie. En dat was vlijmscherp. Dat zag je, je ziet bij Piet nooit verbeteringen, want daar heb ik geen tijd voor. Dus het was altijd, het zag er heel scherp, heel kil, bijna technisch tekenachtig uitzag het eruit. En hij inkte en tekende Hollewijn. En dat inkte hij onmiddellijk, daar kwam Toon er niet eens meer aan. Dus dat was ongelooflijk, want dat... Dat deed Toner toch meestal wel, maar Piet had hij de carte blanche gegeven.
Ja, maar dat
deed hij heel knap. Maar niet het. Hoe moet je dat zeggen? Hij maakte op mij niet die indruk die Ben van.
Hij werkte ook keihard.
Ook lang, ja, hij werkte. Ja, hij tekende alleen maar.
Ja.
Hij deed andere dingen ook nog erbij. Hij tekende. En op een gegeven moment zei hij tegen mij wel eens: ja, ik doe het nou allemaal, want als ik. Als ik mee ophoud, zo halverwege mijn 50, 56, had hij ingeschat. Dan wil ik ook nooit meer wat doen en dan ga ik reizen. Ja, en uitgerekend Piet kreeg dan rond zijn 55, die hersenbloeding.
Ja.
Daarna is hij wel gaan reizen hoor. Hij is goddank hersteld totdat de tweede kwam. Maar Piet was voornamelijk... Ben had toch iets meer van de kunstenaar. En Piet, niet dat hij een kunstenaar moest zijn. Piet had dat ook wel, maar het was toch ook de hele berekenende... Maar daar was hij ontzettend goed in. Alleen ik vind hem in die zin een beetje overschat. Dat bijna alle mensen denken, wat ze ook kunnen lezen of schrijven... is dat hij al dat kleurwerk ook van hem is. Waardoor Puk en Poppedijn zo mooi is.
Het was dat Wim Lensen is.
En de schoonheid van Piet zijn werk, de echte schoonheid, die was van Wim Lensen.
Hoe was de sfeer op die Tonderstudio's?
Oh, die vond ik fantastisch. Tenminste, die paar jaar dat ik... Kijk, de echte sfeer heb ik niet meegemaakt. Dat was de regel die dwarsstaat. En dan gingen ze in pak een beet 59. Gingen ze naar de. Dat is met Anton de Zwaan. En Kresse werkte toen nog voor ze. En het hoogtepunt met Panda. Met die geweldige Harry Hargreaves. Dat was een Engelsman die tekende dat. En Ben en die Ben. En, oh, fantastisch. Dat waren de goede jaren. De echte goede jaren. Lo van Banda. Die geweldige plot schreef met Toner samen. Schitterende bommelverhalen. En ik kwam op de Herengracht. Daar zaten ze toen, geloof ik, net een jaar. Daar waren ze van de Dwarsstraat waren ze naar de Herengracht gegaan. Om de hoek van Torbekkenplein. Dus ik heb nog net het staartje van die periode meegemaakt. Daar zo, die 2 jaar. Dat was nog wel ongeveer... Al die mensen waren er nog. Brand en Lensen en Godhelp. Daar zat ik zo een beetje tussenin. Richard Klokkers. Piet Wijn die werkte thuis, maar ik moest hier wel eens wat naartoe brengen. Kortom, Kressen was net met de Zwaan weg. Dat was jammer, maar... Maar dat vond ik een fantastische sfeer. Maar ook omdat ik natuurlijk daar belandde in iets... wat voor mij magisch en mystiek was. De Tonerstudio's.
Ja, je hebt daar het vak geleerd eigenlijk.
Nee. Dat is vak leren. Dat is, je leerde niks. Als je aan Toner vroeg, doet u dat even voor? Dan zei hij, echt, gadverdamme. dat heb ik geen zin in nu, hoor. Ik heb het veel te druk. Het was een luis, ik weet niet wat.
Je hebt toch nog een studiochef, toch?
Ja, je had Kees van der Weert. Die moest vuile werk voor Toner opknappen. Maar de atmosfeer vond ik ontzettend leuk. Ik heb daar echt jaren van mijn leven gehad. Het was niet makkelijk hoor, want Toon was geen makkelijke
Ik kan het zeggen, die kon best wel fel zijn toch soms?
Nou, eigenlijk alleen als je met Anton Poes werkte. Ik heb natuurlijk 3 verhalen voor hem in potlood gedaan. Mijn 19 en 20ste schat ik dat was. En dan kreeg je al zijn aandacht. Maar die aandacht kon ook heel negatief gericht worden. Hij begon met alles fantastisch leuk te vinden. En dan langzaam maar zeker werd hij steeds kritischer. Begon hij echt af te breken. En daar was hij gruwelijk in. Hij vernietigde echt mensen. Waarom, weet ik nog steeds niet. Maar dat is hij ook zijn leven lang blijven doen. Hij heeft echt talenten. Niet dat hij talenten kapot gemaakt heeft. Maar je moest goed stevig in je schoenen staan.
Nou, ik heb wel eens een brief gezien in het razend succesvolle stripmuseum in Rotterdam, lag dat. Van Martin Toner aan een van zijn medewerkers. Inderdaad, over een tompoestrook.
Ja, Fred Jolson.
En dit heb je fout gedaan en dat is fout. Ja, en die lijn zit verkeerd.
Dat was een uitzondering. Hij schreef niet graag brieven. Fred had hem echt op stang gejaagd.
Fred
Jolson, die tegende toen tompoes. En die had een interview gehad in de Haagse Post. En daar had hij toch een beetje dat interview aan Teun de Winter gegeven. Alsof hij de maker van Tom Poes was. De tekenaar van Tom Poes. Fred was een beetje arrogant. En dat had hij niet moeten doen. Want dat was natuurlijk niet zo. Flauwekul. Toon had enorme moeite met het werk van Fred toen. Hij moest enorm veel aan zitten corrigeren en aan zitten bijwerken. Dat was gewoon zo. Hij vond zijn achtergronden leuk, maar de figuur had hij echt moeite mee. Dat Fred ook moeite mee, maar die zag dat zelf niet. En ja, Toner was nou niet aan de aardigste om dat aan te pakken. Ik begreep Fred zijn irritatie. Ik heb het zelf meegemaakt. Die Toner kon je verschrikkelijk de kast op krijgen. Ik heb staan janken echt. Begreep niks van waarom die dat deed.
Nou, sterker nog, je hebt op een gegeven moment je ontslag willen indienen.
Ja, dat heb ik verschillende keren willen doen. Ja. Daar was ik niet de enige in, hoor. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, als je met Tom Poes te maken had, dan liep je weg. Daar was hij soms niet meer. Ook mensen later Rob Houwen of Harry Gelen, die aan de film werkten. Met Toon, daar kon je tot op zekere hoogte werken. En dan was het voorbij. En dan moest hij eruit of jij ging eruit. Daar was niks aan te doen. En ik ben een paar keer weggegaan en dan weer teruggekomen. Nogmaals, dat was eigenlijk alleen als je met Tom Poes bezig was.
Maar waarom kom je dan terug? Wat is, dan, is het dan zo aantrekkelijk? Bommelen te Poes of is dat Martin Toon er zelf?
Ik heb geen idee meer waarom ik terugkwam. Ik vond het leuk daar toch. Het was 2 maanden weg geweest of zo. Dan vond ik het niet leuk. Ik weet niet wat ik dan aan het doen was, geloof ik. Ook niet zoveel. Maar dat vond ik niet leuk. En dan ging ik toch weer terug. En dan, ik werd altijd wel weer aangenomen. Want ik was waardevol voor die studio. Zo jong als ik was. Dat is ook, dat wilde ik nog. Zo kwam ik er geloof ik op. Want toen ik van die studio afging, nadat ik dat 7 jaar gedaan had, 2 jaar vast en 5 jaar of 4 jaar gefreelanced. Toen begon ik vol goede moed aan de Argonautjes. Maar toen had ik pas echt in de gaten dat ik eigenlijk alleen de Tonerstijl onder de knie had en begreep. En dat ik bij God niet wist wat ik zelf moest doen. Ja, ik had wel bepaalde mensen die ik als voorbeeld had. Maar daar kwam ik helemaal niet uit. Het heeft jaren gekost, naar mijn gevoel, voordat ik daar een beetje uit begon te komen.
Dat je Tom Poes uit je vingers krijgt, als het ware.
Ja, het was een nogal besmettelijke stijl voor iemand die er goed in was, zoals ik. Ik was er echt heel snel heel goed in.
Maar jij, Robin, vroeg van waar heb je het vak dan geleerd? En toen zei jij heel
je leerde het vak, leerde je gewoon te kijken. Niemand leerde je het vak. Dat is niet de leer. Ze keken, de eerste 3 maanden keken ze of je nuttig kon zijn voor de studio. Dus dat hield in. Ik kreeg bijvoorbeeld, maar dat is een van de vele dingen die ze voor mijn neus legden. Ik kreeg een soort scenariootje. En daar moest ik een strip van maken. Dat scenariootje, dat wist ik in het begin niet, dat was al lang door iemand getekend. Dat was een reclame. Het waren vaak reclame dingetjes. Dat was al lang door iemand getekend. En dat gaven ze mij nog eens een keer om te kijken, wat bakte ik daarvan? Dan moest ik het wel in de Tonerstijl doen als het even kon. Het allereerste wat ik voor ze deed was, ze hadden toen nog niet van die makkelijke rank Xerox en dat soort dingen, dat bestond nog niet. Kopieën werden nauwelijks gemaakt in die tijd, begin jaren 60. Maar je had zo'n lichtbak. Een hele grote lichtbak met zo'n gordijn ervoor. En daar stond je dan verschrikkelijk weg te zweten.
Beetje zoals met dit weer, zeg maar.
Ja, nou, dat was er heel warm in. Ja. Maar, en het allereerste wat ik moest doen, kreeg ik van Van der Weert een strook van Bommel in mijn handen gedouwd. Ik had gesolliciteerd met strookjes die waren een beetje geënt op Hollewijn. Hollewijn zag ik iedere ochtend in de krant bij mijn opa. In de Telegraaf stond die. Die vond ik fantastisch. Dat vind ik nog, ook door Ben van het Klooster getekend trouwens. Dat vond ik nog, vind ik nog altijd de mooiste strip van Toonder. Toonder was het daar eigenlijk wel een beetje met me eens.
Mooier dan de Panda?
Ja, mooier dan Tom Poes, mooier dan Panda. Ja, schitterend inktwerk van Toonder zelf ook veel. Prachtig, prachtig, prachtig getekend. Althans, de eerste paar jaar dat Ben het ook deed. Ben deed op een gegeven moment en Tom Poes en Hollewijn. Mm-hmm. Wat een klus. En dus ze hadden wel gezien dat ik kennelijk die Toonderstijl aardig vond. Dat kon je daar wel aan zien al. Maar ja, wat kan ik nou precies... ik weet nog steeds welke strook uit de Bommellegende. Ergens een strook achterin. Met die apen, die prehistorische apen. En die moest ik zo nauwgezet mogelijk overnemen. Dus overtrekken. Op die lichtbak. In potlood. En dan moest ik daar in inkt. Voor inkten. Met een pennetje. Nou ja, wat daar, ze wilden gewoon weten, wat kon ik daar mee? Technisch heb ik niet een beetje zitten lullen met die dingen waar ik mee aankwam. Kon ik dat nou wel echt? Was dat voor mij? Vaak werd er wel eens aan getwijfeld natuurlijk.
Maar dat is toch ook het vakleren, als je dat soort dingen
laat doen? Nee, dat is nog niet het vakleren. Dat was in ieder geval dat ze konden zien of ik voor hen
nuttig
was. Of
zo'n discussie met Toonder, die misschien niet altijd fijn was. Maar daar leer je misschien wel weer wat van, stel ik me zo.
Nee. Je leerde alleen als je een beetje talent had en je goed kon kijken. En je lette op. En ik las de godganse dag strips, keek de godganse dag naar strips. Alleen bij Toonder moest ik al als jongen nuttig zijn. Ik werd verhoudingswijs goed betaald.
Het was een fabriekje eigenlijk.
Ik had een hoop geld al toen ik 18 was. Nee, die fabriek was het zeker niet. Nee, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Nee, fabrieksmatig kan je dat niet doen. Het aardige bij Toonder was juist dat iedereen er met zijn hart en zijn ziel in zat. Daar zorgde hij wel voor. Net zoals Walt Disney dat had. Op veel grotere schaal. Als je die verhalen erover hoort. Ze waren enorm... hoe moet je dat zeggen? Niet dat ze je zo enthousiasmeerden of zo. Maar je wilde het beste voor hun doen. Iedereen bewonderde Toonder. Terecht.
Ja.
Hij deed maar kleine dingen. Maar op een gegeven moment ging hij weer mee inkten aan Tom Poes. Ben van Voren was uitgevallen. Die ging naar Afrika, weet ik veel. En Kees de Weert kwam met een strook torenviolen, dat verhaal. Kwam die binnen op vrijdag. En je zag aan hem dat hij zei, jongens, ik heb nou iets leuks. En hij legde het zo op tafel. En kom eens kijken. En Lensen en Godhelp, ze liepen er naartoe. En je hoorde ze bijna zuchten. En ik hoorde Lensen zeggen, ja, godverdomme. Hij is en blijft toch wel de beste. Nou, Lens had een bloedhekel aan Toonder en omgekeerd.
Maar ja, ik heb
dus als die dat zei... Nou ja, toen ben ik gaan kijken. En ik dacht ook van, zo. Dus ik bedoel, hij dwong respect af. Ook
maar
als
die strook had hij dus 100% zelf gemaakt?
Die had hij helemaal zelf geïnkt.
Ja.
En, die dus was, en dat zag je aan het inkt. Hij was een arseerder. Dat was fantastisch. Dat moet hij natuurlijk af en toe laten zien. Niet om de wind onder te hebben, maar dat iedereen... Ja, dat wilden ze allemaal doen, zo goed.
Ja.
In die zin was hij... En hij had goede ideeën en zijn visie was goed. Ik bedoel, de man was gewoon een geboren stripmaker. En daar leerde je van. En dat was niet bewust. Want ik moest Panda voor hem inkten en dat ging heel moeizaam. Ik tekenen vond ik wel... dat was heel moeilijk. En ik gooide op bijltje naar beneden naar 3 stroken of zo. Ik zei, ja, ik kan het niet. Ja, dat was onzin. Natuurlijk kon ik het. Ik had het al laten zien. En ja, ik zei, maar ik kan het niet in het tempo. Ik kan het niet allemaal tegelijk. Ik had het met Tom Poes al geprobeerd. En ik had het met Panda geprobeerd. Ik zei, kan u me niet eens een keertje wat voordoen? En toen was het nog meneer Toonder. Kan u niet eens een keer wat voordoen? Ik zei, ik zie die mooie dingen van u. Een paar dingetjes, een plaatje, weet ik veel. Nou, vooruit dan maar. En de week later, dinsdag, kwam die weer op de studio. En hij trommelt mij op en hij zegt, kijk, heb je hier wat aan? En ik kijk daarnaar en zeg, godverjume, wat fantastisch. Ik zeg, natuurlijk heb ik daar wat aan. En ik zeg, maar het is zo weinig, kan hij nog niet een beetje meer doen? Nou, dan werd hij kwaad. Ja, zeg, je moet er even mee doen hoor. Ja, zeg maar. Ik zei, nou, ik dat mee. Nou, daar leerde ik verschrikkelijk veel van. Daar heb ik een. Dat zie je ook aan dat pandaverhaal. Dan begin ik met zeker tot en met strook 10, 12. En dan geef ik er weer de brui aan, want dan wordt het weer te veel.
Je hebt nog nooit een compleet pandaverhaal gemaakt?
In potlood? Ja, 24 stuks.
Oh, 24 stuks?
Ja.
Doe maar.
En af en toe inkt ik eens wat. Maar niet vaak. Het was een hoge productie. En ik werd er als jochie goed voor betaald. Maar je kwam dus in de productie terecht. En dat was veel werk. Dat was de hele dag tekenen. Je was de hele dag met strips bezig. Ik las al die andere strips. Kuifje en Robbedoes. Die blaadjes. Ik kocht de albums. Maar ik lette niet meer echt op... Frank Herr was een favoriet van me. En nog wat mensen. Maar ik zat in die tonersfeer. In die tonerstijl. En dat merkte ik toen ik de Argonautjes ging doen. En uiteindelijk Peter Middeldorp, de hoofdredacteur, toen tegen me zei... Nou, doe dat dan een beetje in de zoals iedereen het toen deed, in de Franquin-stijl. Dat kon je bijna dromen, dacht ik. Dat viel dan tegen. En op dat moment was Asterix al bezig. En ik vond Udesso zo erg leuk. Maar ja, dat was weer bloedje link, want... Goscinny was helemaal paranoia al tegen die tijd. Ik geloof dat toen ik begon, waren zij al aan de Britten bezig. Mm-hmm. Die strip die was wel veel ouder dan we in Nederland dachten. En Loo, die dat schreef, die kreeg als de sodemieter. Ik geloof nog dat we nog op de helft van het eerste verhaal waren. Kreeg hij een brief op poten van Goscinny. Die had Goscinny naar Peter Middeldorp, de hoofdredacteur van Pep, gestuurd. Dat het afgelopen moest zijn met dat natekenen van Asterix in die Argonautjes. Het leek er niet eens op.
Nou, echt?
Ja, echt waar. Loo moest om lachen. Hij zei, ha, ze worden bang van ons. Nou, dat was Loo voor mij. Ik heb het niet met hem eens. Ik zeg, ik vind het wel vervelend. Want ik zag het ook niet.
Dan een enorme tijdsprong. Want we zitten hier nu. Anno 2019.
Goede tijdsprong dit, Sepp. 1913. Goed bezig.
19-0 zitten we, Dick. Maar dat komt door deze prachtige entourage, Dick. Maar allemaal oude, mooie, prachtige boeken.
Ja.
Maar zonder gekheid. Als je nu kijkt zoals je er nu bij zit. Maar ook vooral wat je nu aan het maken bent. We hebben net ook nog een heel gesprek gehad met je vrouw Nelleke. Die is nu met een kinderboekenreeks bezig.
Ja.
Hele leuke kinderboekillustraties. Dus daar ben je druk mee bezig. Maar waar ben je nog meer mee bezig?
Carmichael is net klaar dus. En dat heeft best aardig gedaan hoor. Want hetzelfde wat jij zei van 3000, iedereen is blij.
Ja, iedereen is blij met 3000.
Als je nou 6000 graphic novels verkoopt, heb je topper, absoluut.
Ja,
en dan is ook de uitgever blij mee hoor. En dat geldt ook voor de literatuur. Het is allemaal een beetje dit gegaan. En vroeger had je er 50.000 nodig, dat is nou 5000. En dan is iedereen net zo blij als vroeger met de 50.000. Dus dat heeft aardig verkocht. Dus ik heb een nieuw contract gesloten voor... Ze wilden we toch. Ik kon ermee doorgaan. Mm-hmm. Toch ook wel, ik denk toch ook wel een beetje dankzij Carmichael. Want het was voor de arbeiders best ook de eerste keer dat ze dit soort dingen deden. En met best een aardig contract. Daardoor ook.
Mag je wel zeggen waar je mee doorgaat? Of
nee. Dat was. Ik had een paar dingen. Ik had Neschio, dat is die oude beetje cult, Nederlandse cultschrijver. Mm-hmm. Ja, uit Multatuli heb ik altijd al een fragment willen doen. Dat is Saïdja Nadinda. Dat is zo'n...
Iedereen roept altijd Max Havelaar, maar jij roept...
Ja, dat is de Max Havelaar.
Okay.
En dit is een verhaal uit de Max Havelaar. Max Havelaar is geen echte aaneengesloten roman. Dat is een beetje een fragmentarisch boek. En ik noem het ook Multatuli verteld over Saïdja Nadinda.
Mm-hmm.
Verder is het gewoon de hele tekst. Maar ja, dat is maar een kort verhaal. Maar ik maak er toch 150 pagina's van.
Dat ga je dus echt doen?
Ja, dat is contractueel.
Ja.
Dat moet volgend jaar mei toch wel klaar zijn. En in kleur natuurlijk, want het speelt helemaal in het Indonesische oerwoud. En voornamelijk. Dus dat is wel mooi als je in kleur kan zetten. Dus het lijkt iets minder ingewikkeld. Hè? Je hebt geen huis en dat soort dingen. Maar dat valt ook wel in. Dat wilde ik al heel lang. En dat... Dus het lijkt heel gerekt, want het is... als je het niet kent, heeft het weinig zin om erover te praten. Het is een anticoloniaal verhaal natuurlijk. Het is Multatuli. Ik vind het een heel prachtig verhaal. Een beetje verheven taalgebruik. Ik wil het dus met... hij vertelt het in wezen aan zijn...
Ja, pak er even wat bij, ja.
Ik heb hier de...
Oh, kijk, daar komen de pollentekeningen.
Ja, ik heb wel meer. Dit zijn de eerste pagina's. Hier zo. Ja, dit, zo ga ik het niet doen hoor. Het komt hierop, op deze. Dus deze twee pagina's worden vier pagina's. Het gaat in het begin om zo die karbouw. Het is voornamelijk, het zijn niet eens Nederlanders die ervoor komen. Het is allemaal Indiërs, Indonesiërs onder elkaar. En ook wat hij beschrijft is toch ook de genadeloosheid van dat kastensysteem. En dat systeem in zo'n jongetje hecht zich aan zo'n karbouw. En dan moet hij iedere keer van twee, drie keer achter elkaar komt die heet dat? Ja. Dat zijn titels daar. Zo'n Indonesische prins komt langs en die is automatisch wordt dat allemaal aan hem gegeven. Zo begint het ongeveer.
Hele mooie gedetailleerde pollentekeningen.
Dus je krijgt dus een heel gegeven van in het begin, ja, keihard wat die in die tijd onder elkaar al deden. Hè? En dan wordt hij verliefd op een meisje. Kortom, het is een liefdesverhaal wat overloopt in. Je voelt het drama wat gaat komen. Uiteindelijk, maar dat komt alleen maar in de laatste alinea voor. Dan heeft hij dat kind eindelijk teruggevonden, want ze zijn uit elkaar gegaan. En dan komt maar in één zinnetje te staan. Het is heel geserreerd, helemaal niet dramatisch of zo. Het gaat door merg en been als je het leest. Zo goed is het geschreven. Dat kind is verkracht, mishandeld. De hele familie is uitgemoord, het hele dorp is uitgemoord. Daar komt hij dan uiteindelijk terecht. Dat staat hij middenin. En dan, dat is een soort overgave van je moet er, ook daar moet je het lezen. En dan is de enige keer dat het dus laat zien wat er aan de hand is. Want dan loopt hij met ontbloot boven, dus maakt hij zijn shirt open. Loopt hij in de bajonetten van de Nederlandse militairen. En dat is het, dan is het afgelopen. Ja, je moet het lezen. Tenminste, ik vind het prachtig.
En de achtergronden, doe je daar research voor?
Die haal ik uit dat soort boeken wat er ligt.
Ja, dat wou ik zeggen, want dit is nog prachtig, Robin. Hier zien we nog echte boeken. Dit is iemand niet die Google...
Dat is waar.
Nee.
Stapels boeken hier.
Het ligt er helemaal vol.
Ja. Dit is, maar niest, dat, dan word je bedolven.
Daar haal ik het meeste uit. Kijk, maar dat is de Indische geschiedenis van Rob Nieuwenhuis. Ja, daar krijg je zoveel documentatie over alles en nog wat. Het is niet een kleur, maar de kleur haal ik wel weer ergens anders vandaan.
Nee, wat Dick, spreekt jou zo aan in het verstrippen van dit soort bestaande verhalen? Waarom doe je dat zo graag? Want je hebt er heel wat gemaakt, hè? De Kees de Jonge, de avonden, ben je natuurlijk heel bekend van. Net van Kan Michelt weer. Ja. Het lijstje toch wel even wat langer maken.
Ja, maar ik was dat niet van plan hoor. Ik had wel de avonden, daar ben ik zelf aan begonnen. In december 2000 was het, geloof ik. Ik vond het leuk om het zelf te doen. Dat wil niemand. Niemand koopt dat. Geen stripuitgever, sowieso niet. En literaire uitgevers, daar dacht ik helemaal niet aan. Echt niet. Ik had het voor mijn eigen plezier gemaakt. Ik wilde het gewoon eens zien hoe dat eruit zag. En ik wilde... Nou, dat wist ik nou, toch. Dus ik heb het omgedraaid en ik ben andere dingen gaan doen. Toen ben ik weer die Tom Poes gaan doen, toch uiteindelijk. Dus die balloen, en daarna had ik het echt gezien. En dat duurde toch wel weer twee maanden of zo, als je daarmee bezig was. En toen heb ik het weer eens een keer... Ik was het bijna vergeten. Toen stuitte ik er weer op en dacht ik... wacht, is toch wel leuk. En toen heb ik contact met Hans genomen, Hans Matla. En gezegd, Hans, want ik wist dat hij bij Reven veel kocht aan manuscripten van Joop Schafthuis, een vriend van Reven. Dus hij kwam er over de vloer. Ik zei, Hans, neem, ik heb dat en dat gedaan. Oh, zei, dat vond hij wel interessant. Ik heb het naar hem toegestuurd. Ik zei, neem dat eens mee en ga dat eens... kijk eens wat zij ervan vinden. Ik zei, ik wil alleen eens bij die man naar binnen. Het was een idool van me, die wilde ik wel eens zien. Dus als hij zei,
dat was eigenlijk de reden.
Ja, dat was eigenlijk de reden. Ja, gewoon om daar eens naartoe te kunnen gaan. En ik ging ervan uit dat ze er niks aan vonden. En dan had ik het tegen mijn muur geplakt. Maar dan was ik wel bij Reven geweest. En dat vond ik, ja, echt waar. Een soort groepie. Echt waar.
Heb je nog wat stiekem meegenomen uit het huis?
Nee, maar dat is... En Hans...
Ga je het niet vertellen?
Hans,
nee, dat
nee, ik heb niks
meegenomen. Even om je heen kijken of je iets ziet staan.
Ik heb niks meegenomen. Nee. Maar toen heb ik dat dan... en Hans, die ging een beetje moeilijk doen. Van, ja, maar potverdrie, je kan dat niet. Dat is een wereldboek. En daar moeten we veel mensen aan werken. Die, ja, geen gezeur. Ik zeg, kom, regel dat nou. En als je het niet regelt, dan geef je ze terug aan me. Want dan ging het allemaal mensen laten zien.
Of je microfoon is dichterbij. Dik, ik zie hem zo langzaam een beetje naar achter gaan.
Nu denkt hij ongeveer, geloof ik, dat hij mij de opdracht daarvoor gegeven heeft. Dat is allemaal onzin.
Ja, bij deze hebben we dat recht gezet.
Ja, natuurlijk. Ik heb het al vaak geschreven ook. Ach, laat maar. Hans is een hele goede vriend van me, maar soms is zijn geheugen een beetje anders dan dat van andere mensen. Maar dat geeft niet. Hij heeft dat meegenomen. Omdat ik zei, nou moeten we het toch wat doen. En toen heeft hij het meegenomen. En toen, want ik had de eerste keer geen zin. Ik was toch uiteindelijk bang geworden. Ik denk, ik ga geen zeepert halen. En toen had Joop gezegd, die had geloof ik een kuifje verwacht of een Suske en Wisk of zo. En die had het gezien. Dat was toch wel. Daar ben ik ook meegegaan. En goed. En toen ging de bal aan het rollen. En daarom, en dat werd een behoorlijk succes met verschrikkelijk veel publiciteit. En het verkocht ook als een gek. Veel meer dan wat er nu nog ooit aan de graphic novels verkocht.
En het was helemaal voorgepubliceerd in het Parool.
Het was helemaal voorgepubliceerd in het Parool. Die kon er een leuk stuntje mee hebben. Ik was ineens wereldberoemd in Amsterdam. Maar bij hele andere kringen dan de strip. Binnen de literaire wereld, die schrijvers. Ja. En dat is nog steeds zo. Dat vond ik toch erg leuk. Dat vind ik nog altijd leuk.
Als je terugkijkt naar de avonden, dat is echt je klapper geweest.
Ja, maar toen, toen omdat dat zo'n succes was, gingen ze steeds aan me vragen, ga je nog meer doen? Wat ben je van plan te gaan doen? Wie? En toen kwamen de schrijvers zelf.
Ja,
Wolkers. En niet, dus de een vroeg hetzelfde, de ander wat minder. Maar ja, en toen dacht ik, het is toch wel erg leuk. Waarom zou ik het niet doen? Ik zat bij de bezige bij. Ik vond die literaire wereld leuk. Ik vond schrijvers op zich leuk. Nog altijd. Ik vind het een leuke wereld. Hij is net zulke rare mensen in de stripwereld. Maar het is anders. Het is, hoe moet je het zeggen? Het is leuk. En ik voel me daar zeer op mijn gemak.
Maar als je kijkt naar jouw stijl. Ik weet dat een beladen woord is.
Dat beladen woord?
Omdat Dick heeft ooit wel eens gezegd van, stijl, je tekent gewoon wat je.
Nee, stijl is bij mij de visie, de kijk, toch? Is de layout. De stijl zit hem niet altijd in een lijn of in een. Hoe moet je dat zeggen? Als je de manier waarop ik mijn strips maak, als je daar een beetje over hebt,
veranderd.
Dan zie je dat dat van mij is. Vooral door de layout, door de manier waarop ik kijk. Ook filmmensen die zijn er vaak
door. Of het nou Bommel is of de avonden, daar kun je het zien, bedoel je?
Nee, dat ook weer niet. Bij de avonden wel. Bij dingen die niet van mij zijn, Bommel. Meestal kan je het wel zien ook, maar daar probeer ik me aan te passen aan wat de oorspronkelijke tekenaar bedoelde. Maar ook daar zie je het wel aan, ja.
Maar bijvoorbeeld inderdaad de macaronis,
ja.
Om iets te noemen, die je nu onlangs hebt gemaakt. In de Carmichael die je onlangs hebt gemaakt. Dat is nu echt het Dick van nu. Weet je, als je...
De macaroni is minder. Want daar heb ik toch weer geprobeerd het een beetje karikatuur. Dat ik jaren niet gedaan heb.
Ja.
Terwijl Carmichael is ook wel karikatuur al hier en daar. Maar valt toch meer in die andere stijlen die ik gedaan heb.
En de gemene deler, zeg jij, is de layout.
Ja.
Dus als je kijkt naar Argonautjes van toen of Grote Pier, Kleine Pier. Allemaal je eigen verhalen. Ja. Ja, is dat waar?
Nee, die nog niet. Dat begint met Phil.
Ja, veel, ja.
Daar begint dat. Daar begint niet in het eerste verhaal, maar aan het eind van het eerste verhaal begint dat. Ja. Op de een of andere manier vind ik dan iets waarvan ik zeg, wacht eens even, hier heb ik... het had te maken met schilderijen van, tuurlijk, die kende ik al lang, maar ik ging er anders naar kijken, van Breitner. George Breitner, die Amsterdamse schilder uit eind 1800. Dat is dat befaamde schilderij van meisjes die over de Amsterdamse brug richting Lezen komen. En wat daarachter. Het is eigenlijk. Nee, maar ik keek daarnaar ineens met een soort ogen van. Hé, wacht eens even. Ik begreep ineens waarom hij. Want dat werd altijd als hij was de eerste, een van de eerste schilders die foto's gebruikte. En dat zag je ineens in zijn werk terug. Hij ging instellingen gebruiken, manier van kijken werd van hem die anders was dan van al die andere schilders. En hij haalde je, als het ware, door bijvoorbeeld. Dat was toen heel onorthodox toen hij dat deed. Niemand deed dat. Hij zette een half groot hoofd op de voorgrond. Iets half daarachter. Er zat een enorme beweging in. En die kwam naar je toe. En daardoor trok hij de kijker weer in het schilderij. En ik dacht, dat is het. En dat ben ik gaan toepassen. Mm-hmm. Niet overal, maar dat was wel doorslaggevend.
Ja, want je doet dat soms hele grote close-ups. Dat je iemand helemaal naar voren haalt.
Soms, ja.
En dan weer terug.
Daar worden mensen heel zenuwachtig van. Ik vind het helemaal niet leuk.
Maar zo worden ze daar zenuwachtig van?
Nou ja, ik vind het ook
uitgevers.
Niet altijd. Ik vind het... Nee. Kijk, lezers. Die houden daar niet van. Ik hou er ook niet altijd van. Als ik naar een film zit te kijken, ben ik zo conservatief als de pest. Als er te veel grote koppen in zitten, dan hoeft het voor mij niet. En dan weet ik dat ik naar mijn eigen werk zit te kijken, bij wijze van spreken.
Maar je doet het bewust?
Ja, omdat ik het ook een grote aantrekkingskracht vind hebben. Het loopt wel eens een keer uit de hand. Dan is het ook wel eens een keer gemakzucht. Ik heb geen zin om aan te wijzen waar, maar dat weet ik ook.
Nee, maar sommige critici noemen dat inderdaad. Nou, een van de andere punten wat sommige mensen als een soort kritiek bedoelen. Dat zeg ik dus even voor de goede orde niet. Maar dat is het arceren. De lijnen zetten.
Ja.
Het zogenaamd, sommige mensen zeggen het lineaaltje van Dick.
Nou, dat is niet waar. Ik gebruik niet altijd een lineaaltje. Ik kan lineaal scherpe lijnen trekken met de hand, hoor. Dat heb ik bij Tonen wel geleerd. Dus ze zeggen maar.
Maar die arceringen, dat is echt wel nu ook een soort trademark. Want je met de oude
knudden... Niet altijd. Bij knudden wel.
Bij knudden was
nou, als ze daar een lineaaltje vinden, dan zijn ze heel knap. Maar het is veel eens gewoon met de hand gedaan. Natuurlijk gebruik ik wel eens een lineaaltje, dat doet iedereen wel eens. Maar en als ik dat doe, dan heb ik daar ook redenen voor.
Maar arceringen zijn niet gemakzucht?
Arceringen gemakzucht? Nee, natuurlijk niet.
Dat lijkt mij nou wel.
Arcering is hartstikke moeilijk. Arcering en gemakzucht, hoe komen ze daar nou bij? Dat is wel belachelijk. Mm-hmm. Laten ze zelf maar gaan arceren. Deze tekenaars die arceren niet omdat ze het niet kunnen. Ja, dat leer je bij Toonder. Toonder werd gearceerd. Dat hoorde bij die stijl. Het is de Engelse stijl. Wat mensen nou wel of niet irriteert, dat moeten zij weten.
Nou ja, een ander punt is, weet je, de integrale. Waar jij met de avonden enorm over bent bejubeld en terecht. Is dat je van een totale tekst heb jij weten te verstrippen.
Ja.
Had tot op heden nog niemand gedaan.
Nee,
volgens
maar dat,
mij.
Nee.
Dat was uniek.
Ja, dat was nieuw. Maar dat vond ook niet iedereen leuk.
Omdat die ballonnetjes dan zo heel vol zitten.
Nee, dat niet eens. Ook dat waren de mensen uit de literatuur die dat niet leuk vonden. Ik heb altijd veel kritiek over me heen gekregen. Nog altijd.
Maar de literatuur, vinden ze dan een soort stripinvasie? Vonden ze dat dan
nou,
niet?
Nee.
Dat dan?
Mensen die vonden dat ik met mijn handen van dat boek af moest blijven. Kijk, de stripwereld vond het geen strip, omdat er veel tekst in kwam. Uh-huh. En de literaire wereld vond het geen literatuur. Waarom hebben we die plaatjes nodig?
En toch werd het een succes, dat is dan wel opvallend.
Ja, maar daar zat veel nieuwsgierigheid bij natuurlijk. Omdat het nog nooit gedaan was.
Ja.
De wereld stortte zich daar op, de media, echt waar, direct al. En die raakten de nieuwsgierigheid aan natuurlijk.
Ja.
En het was de avonden. Welk ander boek ik ook genomen zou hebben, niets had het zo gedaan als de avonden. Daar heb ik het niet voor gedaan, echt niet. Maar toen ik dat effect kreeg, want ik was zelf verbijsterd over de aandacht die ik kreeg. En de manier waarop het door mensen... Ja, jezus, je hebt geen idee wat ik in die jaren meemaakte. Er was geen televisieprogramma waar ik niet in zat.
Nee.
Er was geen radioprogramma waar ik niet in zat. Er was, mensen gingen het nadoen. Uitgevers wilden van iedere tekenaar ineens een graphic novel. Ik heb Jan Kruijs nog bij de bezige bijgebracht.
Met Woutertje Pietersen.
Dat sloeg in. Maar... Omdat het nieuw is.
Ja.
Het was echt nog nooit gedaan.
En wat je nu gaat doen trouwens, we dat verhaal ook van Multatuli.
Ja.
Ga je dat ook integraal doen, dat verhaaltje? Ja.
Ja. Misschien dat ik iets erbij verzin van Multatuli die dat aan zijn kinderen vertelt. Maar dat weet ik nog niet. Het hoeft niet.
Waarom ik het ook vraag is omdat je met de Christmas Carol...
Mm-hmm.
van Charles Dickens, die je ook hebt verstript en ook hebt bewerkt. Daar weet ik van dat je oorspronkelijk heb je toen integraal gedaan.
Ja. Ja.
En in de tweede instantie heb je hem vervolgens... heb je hem eigenlijk in je eigen woorden verteld.
Ja. Ja.
En daardoor vele malen minder tekst gebruikt.
Ja.
En in mijn optiek ook leesbaarder gemaakt.
Tuurlijk, zeker.
Waarom kies je dan toch weer voor integraal?
Dat was geen verkeerde keuze. Alleen, ik maakte de fout, en ook de bezige bij trouwens... om dat er doorheen te jagen eigenlijk. Ik had er een jaar lang over moeten doen.
Meer pagina's?
Ik had moeten zeggen, toen op de deadline had ik moeten zeggen... jongens, ik red het niet. En dit is niet goed wat ik nou aan het doen ben. Ik ga er dubbel zoveel pagina's van maken. En dan, dan was het beter geweest. Ja. Alleen ik wilde toen met alle geweld, ik weet niet meer waarom. Ik wilde met alle geweld wilde ik het in die maand en die. Ik had het afgesproken.
Ja, zal ongetwijfeld ook met budget te maken hebben, Dick.
Nee, want ik kreeg van de bezig bij goede voorschotten. Ja. Dus gis je daar niet in.
Ja, dus, als het op is, is het op natuurlijk. En dan moet je door naar het volgende project.
Ja, maar het was gewoon een fout. Een inschattingsfout voor mij ook. Pas toen ik de tekst erin ging zetten, had ik in de gaten wat ik misgedaan had.
Hoe kijk je naar de stripwereld in zijn geheel nu? Want je zegt in de literaire wereld voel ik me eigenlijk wel prettig. Voel ik me eigenlijk wel thuis. Hoe kijk je naar het stripwereldje?
Nou, daar kijk ik eigenlijk helemaal niet naar. Zij kijken niet naar mij ook. Laat me wel wezen. Ik ben in die wereld absoluut niet populair. Nooit geweest ook.
Hoe komt dat?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb altijd van het begin af aan gezeik over mij gekregen. In het begin was het dat ik imiteerde. Althans, dat ik op Utrecht zou leken of op die. En kijk, toen ik maakte een kinderstrip. Tenminste, deed ik niet eens. Dat deed Lo van Banda. Dat was, en zo was hij ook bedoeld. Een strip voor kinderen, de Argonautjes. Maar het was precies het tijdperk waarin ik begon, waarin de dubbele bodemstrip, de volwassen, de oudere kinderen, je had hele uitbarstingen, de stripboom. De subcultuur werd belangrijk. Bijvoorbeeld nou muziek was, de Beatles, de Stones, dat was in 63, 62 was dat al bezig. In de jaren 50 was strips was voor kinderen. Alle strips waren voor kinderen. Ook als ze niet voor kinderen waren. En ineens gingen daar serieus kritiek over geschreven worden. En er kwamen stripschaps en er kwamen prijzen. En iedereen ging zich ermee bemoeien. Dat was in het begin al direct het succes van Martin met Agent 327. Want die had gewoon van nature, maakte hij die dubbele bodems. Bepaalde levels. Dat was
en voor kinderen
leuk
en ook voor volwassenen.
En voor volwassen mensen. Ja. En ik had toen al de indruk dat iedereen langs die meetlat van Asterix natuurlijk, dat sowieso.
Waar ook dat dubbel in zit.
Dat wordt ook wel eens vergeten. Die generatie van mij, daarom zijn er maar zo weinig uitgekomen die echt iets nalaten. Martin is ongeveer de enige die daar volledig in geslaagd is. Zich daarbij aan te sluiten als een soort doorzetter van de Waalse, van de klassieke stijl. De Robbedoes en Kuifje, et cetera. Dat is Martin Lodewijk met zijn eigen toevoegingen. En dat doet hij briljant. Maar dat had hij in zich. Dat zag ik onmiddellijk al met zijn eerste agentverhalen. Daan trouwens ook.
Nou, jij laat toch ook wel iets na, Dick?
Nee, maar ik kreeg. Kijk, Martin was van het begin af aan agent, terecht, populair. Heel populair. En hij zat al heel snel, hij had dat zelf niet eens in de gaten, was ook Martin een meetlat. Van zo hoort het. Misschien wel de enige Nederlandse strip waar dat in het begin het geval mee was. Niet bij iedereen, want het waren ook, ze hadden eigenlijk helemaal geen Nederlandse strips nodig. Dat werd ook letterlijk tegen mij in ieder geval gezegd. We hebben jullie niet nodig, want we hebben die prachtige strips uit België. En wat moeten wij nou met jullie als we Asterix hebben en Lucky Luke en weet ik wat allemaal. En Blueberry en noem maar op. Ja, nou, dat vergeten de mensen wel eens. Toen wij begonnen, en dat hebben we maar heel weinig overleefd. Daan van toch een beetje vanwege zijn enorme talent. Ik omdat ik daar uitgestapt en andere dingen ben gaan doen. Martin omdat hij daar precies op zijn plaats was. Die generatie voor ons met de grote Franquin en de grote die en de grote dat. Het kon niet op. Die mensen die hebben vlak na de oorlog, was er een uitbarsting van die generatie. Die hebben strips gemaakt die eigenlijk alle andere strips verder overbodig maakten. Naar Franquin hoefde niemand eigenlijk meer een strip te gaan tekenen. Naar Kuifje ook niet. Dat is een beetje overdreven, want je kan altijd natuurlijk wel dingen doen. Maar en die mensen uitgerekend, die waren toen wij begonnen op hun hoogtepunt. Franquin zat midden in Guus, op zijn allerhoogste toppen. Maurice, ze verkochten miljoenen boeken. Asterix kwam eraan. Die Franse markt. Die was dodelijk voor ons. En dat was de maatstaf. Daar werden wij naar afgemeten. Wie heeft jullie nodig? En ik was vrij onschuldig. Ik werkte voor Toonder. wat er ook niemand in geïnteresseerd in die jaren. Ik nam echt niemand was erin geïnteresseerd. Je kon zo Tom Poes origineel op tafel in het café leggen. En ze bleven onaangeroerd de hele avond liggen. Niemand keek er naar om. Nee, zelf, letterlijk. Letterlijk meegemaakt.
Dus, ja, echt?
En ineens wist iedereen alles van strips. Ineens. Van bijna de een dag op de andere. Iedereen had er een mening over. Maar allemaal van mijn generatie. En ik kwam al die mensen, die hadden helemaal... Die vonden het niks wat ik deed. Die vonden de Argonautjes vooral niks. Het was niet dat ze zozeer tegen mij als tekenaar waren. Maar dat soort strips, die werden veel beter gemaakt. Hè? En daar was ik niet alleen in. Je had ook die en die. Kortom, bijna iedereen, behalve Agent 327. Hè? En Kressen had fans. Maar dat was het. Voor de rest, dat was nauwelijks tegen op de box. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Hè? Dat is... Van al die jongens die in Pep staan, is niemand over.
Vind je dat vervelend dat je...
Behalve Erik Heuvel, die is er nou omdat Martin tegen hem gezegd heeft... Je moet in die stijl van Hergé gaan werken. Dan lukt het wel. Verdomme. Dat heeft hij zeker. Ik vond dat vreselijk omdat hij dat zei. Maar het heeft wel gewerkt. Theo van der Boog gaat idem dito. Mm-hmm. Met Chef van Oekel. Zij zijn dan de goeie.
Maar vind je het vervelend dat je die waardering uit de stripwereld niet hebt gekregen?
Nee, nou ja, ik vind het niet leuk. Maar ik ga die waardering nog niet. Ik verkoop mijn werk naar Amerika. Ik ben de starter van een hele golf van graphic novels. Het is even mijn noodkrediet. Ik weet het niet, dat zal wel in mijn persoonlijkheidsstructuur zitten. Ik ben ook niet zo makkelijk voor iedereen. Ik ben zelf ook wel vervelend. Ik ben ook niet een makkelijke jongen. Ze kunnen van mij ook lik op stuk krijgen. En Maar ik ben in het begin... In het begin heb ik het moeilijk gehad. Want ik was daar niet aan gewend. En ik ben daar nooit echt aan gewend geraakt. En ik vond zoals je nu hebt... Als je nu met dat vrouwenvoetbal... Hè, mm-hmm. Als je die commentatoren van de televisie... Iedereen weet ineens alles over vrouwenvoetbal. Ze komen aan met... Ik zie ineens 40 jaar ploegen aan me voorbij trekken. Van middelbare dames van 60 jaar. Die waren 40 jaar geleden. Ik wist van niks. Ik weet het echt niet. Tot aan het verleden jaar, bij wijze van spreken... wist ik niet dat er vrouwenvoetbal was. Maar die gasten, ze hebben alles bijgespijkerd. Ze hebben een stoomcursus gekregen. Ze zitten nu op de televisie. Vertellen ze me dingen. Hè, dat is ja, Lies die of dat. Nou, 30 jaar geleden, ze weten ineens van alles. Ze heeft kinderen daar, mannen daar, dingen. Daar word ik gek van. Het interesseert ze niet, ze wisten het niet. En dat was ook met die strip zo. Ik stootte ineens op kritiek, jongens. Kees de Bree, weet ik veel. Die gingen er overal in de Haagse Post. En weet ik, daar gingen ze eigenwijze dingen schrijven. Daar werd ik godverdomme, daar werd ik gek van. En net zoals Kressen die zei dat letterlijk... Ik verzuchtte hij. Ik wou dat ik weer terug was in die lekkere jaren 50. Ik tekende mijn strip, ik ging naar de tonenstudio's, kreeg mijn geld iedere maand, ging naar huis en ging weer lekker tekenen. En niemand, maar ook niemand, viel me lastig. En niemand schreef erover of ze het nou goed vonden of slecht. Dat merkte ik wel aan de verkoop van mijn boekjes.
Maar jij zat eigenlijk dus in het vrouwenvoetbalteam van 20 jaar geleden. Dat is de conclusie.
Ja. Ik heb al gezegd, het talent is ongelooflijk veel talent aanwezig. Alleen, in Nederland is het nog altijd heel ongestructureerd. Nederland is nog altijd een slecht land om strips voor te maken. Ik heb in België gewoond, ik heb in Spanje gewerkt, ik heb over de wereld gewerkt. In allerlei bladen gepubliceerd. Ik zeg niet dat het in andere landen allemaal zo goed is. Maar als je, want dan is het nadeel weer vaak dat het erg zakelijk wordt aangepakt, zoals in België ook. Maar
wat kan er beter in Nederland?
Er kan niks beter. Mensen, wij hebben gewoon geen aanleg voor het beeld. He, zoals Jan Siebeling altijd zegt, van wij zijn van het woord. Beneden de Moerdijk zijn ze van het beeld, tot aan de Middellandse Zee toe. En dat heeft hij gelijk in. De Calvijn heeft hier een ravage aangericht voor de protestanten en gereformeerden. Een ravage aangericht voor de mensen die de beeldenstorm gehad, niet voor niks beeldenstorm. Het lijkt allemaal een beetje gelul in de ruimte. Maar het is waar. Ja. Het zit niet in de Nederlanders. En dan zit er ook niet in Nederlanders zich aan een te sluiten tot een club, een echte club.
Van welke strip kan je nu nog genieten? Gewoon van welke...
Ikzelf? Oh, van een heleboel.
Noem eens één.
In Nederland?
Ja.
Ik geniet van Peter de Wit. Ik geniet van Martin Lodewijk. Ik geniet van... er zijn er nog genoeg. Ik weet het
maar
niet.
Maar nieuwe strips?
Nou, die kan niet bezig blijven natuurlijk. Hè, op een gegeven moment. Ik ben in die literaire wereld terechtgekomen.
Ja.
En waar ik naar kijk soms, dat zijn de graphic novels. Omdat dat... daar zit ik zelf een beetje in. En ja, dat valt mij dan weer reuze tegen. Aan de andere kant, ik vind het...
Maar koop je die ook?
Nee, maar ik blader ze wel een beetje door. Tom komt ermee aanlopen.
Tom is je zoon, hè?
Ik hou me wel een beetje op de hoogte. Ik bewonder mensen die daarmee bezig zijn. Ook die uitgevers die dat maar blijven proberen. Want ik weet hoe klein de omzet is.
Ja.
Ik weet hoe weinig populair dat is. Nederlanders lezen ook geen strips. Ik overdrijf niet dat ik zeg dat ik mensen heb moeten vertellen hoe ze hun ballonnetjes moesten lezen. Hoe moeten we dat nou doen, meneer Matena? dan weten ze het wel. Ik bedoel, kijk, ik zat in België en dat was geen uitzondering. Heb ik ook veel in televisieprogramma's gezeten. Vooral toen ik die bronzen Ademor gewonnen had met de avonden.
Ja, hij staat hier, hè? Ik zag hem hier staan.
Ja,
in de kast.
Staat erboven, ja.
Oh, ja. Mooi beeld, hoor. Mooi beeld van Ademor.
Nou, die nemen wij nou mee als aandeken.
Die moet ik wel meenemen, ja.
Staatsbij, een soort beeldverhaal. Kijk, daar kwam ik in al die televisieprogramma's. Het meest opvallende was een keer... ik heb er met alle bekendheden gezeten, in België bekend. Iedereen las strips. Iedereen was opgegroeid met strips. Zoals ze met ijsjes opgroeiden, met snoep, met de melkboer, met de stratenmaker. Zo groeiden ze daar met strips op. Dat was Kuifje, dat was Robbedoes, dat was de Vlamingen vooral met Suske en Wiske. Noem maar op, de strips die hier in Nederland nooit doorkwamen.
Nero Jommeke.
Jommeke, al dat soort strips. Bergen. En niemand geneerde zich daarvoor. Niemand, integendeel. Het werd ook niet niet groter gemaakt dan het was, maar het werd zeker niet kleiner gemaakt. En dat maakte niet uit tegen wie je aanliep. Of je nou tegen een televisiebekendheid aanliep, of tegen een bekende zanger, of tegen een quizmaster, weet ik veel. Ze wisten waar ze het over hadden op een manier waarop jij het weet. Als je over hoe moet ik het zeggen? Over een aannemer.
Ja, je ziet het ook in de verkoop aantellen. Als je gewoon naar de algemene boeken top 10 lijst kijkt,
ja,
staan gewoon strips gewoon in de top 10.
In België wel.
Strips,
ja,
in de top 10. Er staan tot aan plaats 50 staan er strips en staat er lectuur.
Ja.
Voetbalboeken, kookboeken. Maar goed, nee, maar. En ik zat een keer in een programma en met een aantal mensen en moesten om de beurt op. En ik bleef over met Martens. De grootste staatsman die België naoorlog gehad heeft.
Ja.
Wilfried Martens.
Wilfried Martens, ja, premier geweest. En,
Hij was toen op zijn pensioen, maar die werd overal nog uitgenodigd op spreekbeurten. Dus wij moesten met z'n tweeën wachten. Daarvoor hadden we met altijd wel een babbeltje met elkaar. Nu zat ik met hem. Ik heb met die man een half uur lang zitten praten op zijn initiatief. Alleen over Kuifje. Alleen over Kuifje.
Valt een hap over te zeggen.
En hij praatte daarover als een enorme liefhebber. En iets anders kwam niet ter sprake.
Ja, mooi.
En toen hij opstond omdat hij eerder naar binnen moest, toen zei hij, ja, sorry. Vlak voor die, bij het omkeren van, sorry dat ik er niet zoveel meer van weet. Maar ja, ik kan het niet allemaal zo bijhouden. Hè? Dat maak je hier toch nooit mee, man. Echt niet. En nogmaals, het was geen uitzondering. Alleen, hij was een uitzondering omdat hij echt een grote Belg was. Ik vind dat heerlijk. Ja. En wat je dus zegt over ik geloof dat Heeg Leemans altijd met drie titels in de top 10 staat.
Ja, klopt.
Kampioenen.
Dan even terug naar jou, Dick.
Naar de laatste
winst die je dan nog zou mogen uitoefenen. Jij hebt ooit een keer gezegd, ik wil nog steeds dat maken wat ik dan niet voor niets heb gemaakt. Ik heb nog steeds niet dat gemaakt wat ik niet helemaal voor niets heb gemaakt. Ik wil iets maken wat ik...
Nou, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat ik alleen... Dat is moeilijk, want kijk, die avonden... Die wordt
dichtbij.
Die avonden die wordt door Joop Schafshuizen afgeschermd. Die wordt niet herdrukt, die wordt niet... Daar zijn mensen nog steeds naar op zoek. Ik word nog steeds erover aangesproken. Dat zijn de mensen niet vergeten. Al was het alleen maar al doordat ik daar bekend door geworden ben bij veel mensen. En ik vind zelf ook, daar heb ik iets mee gedaan. Ik heb iets toegevoegd. Of ze dat nou leuk vinden of niet leuk vinden. Ik heb, of het gebruikt wordt of niet. Ik heb er iets meer mee gedaan dan gewoon een strip maken.
Je oprecht trots op?
Ja, tuurlijk. Daar ben ik echt oprecht trots op. Niet op alles wat ik daarna gedaan heb, maar wel op die avonden. En wat ik niet gedaan heb, maar ook dat vind ik niet helemaal. Ik heb met bijvoorbeeld die oude knudden heb ik iets leuks neergezet. Mm-hmm. Iets wat potentie heeft. Maar ja, omdat het in Nederland zit en ik geen weinig gelegenheid heb om dat uit te bouwen, voor de hoop van die dingen waarvan je zegt, ja, maar als ik nou dit en dit doe, je moet ook een beetje mazzel hebben. Je moet ook een beetje toevallig bij een blad zitten waar je of tegen iemand aanlopen, die zoals Jan dat met Libelle had. Mm-hmm. Of Peter van Straten met die. Of
die er een lijst heeft gemaakt, als het ware.
Die daar mee door kan gaan. En die daar mee door wil gaan. En die zegt, oké, dit is leuk. En dat heb ik niet gehad. Ik heb ook niet echt naar gezocht.
Maar kunnen we nog iets heel bijzonders van jou verwachten, Dick? Even los van het feit dat ik het heel erg leuk vind dat je weer een nieuwe kinderboekenreeks van aan gaat komen van
je
vrouw.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat zit denk ik niet meer in. Ja, nou ja, ik kan af en toe wel een bijzonder...
Ga je met pensioen?
Bijzonder, nee. Nee hoor, ik moet nog steeds aan mijn geld werken.
Ja, daarom.
Ik heb geen cent over. Luister, we hebben prachtig van geleefd. Ik heb een schitterend leven gehad. Je hoort mij niet klagen. Ik heb meer artistiek succes gehad dan ik ooit gedacht dat ik bij elkaar zou kunnen krijgen. Ik ben een van de weinige tekenaars waarvan ook mensen buiten dat kleine nauwe stripwereldje weten wie ik wel of niet ben.
Wat is het meest dierbare wat je hier in deze kamer hebt staan, Dick? Die helemaal volgestapt is met van alles en nog wat.
Meest dierbare? Ik ben niet zo'n dierbare verzamelaar. Ik heb geen idee, joh.
Je heeft toch een hele carrière op de boek plakken, volgens mij, van jou.
Dat zijn toch wel die oude stripboeken. Kijk, die staan er niet voor niks natuurlijk. Dat zijn de boeken uit mijn jeugd. Die is geweldige Gizé-covers.
Welke zijn dat? Dit hier?
Dit is Hubinor, ja. Dat is
Surkov.
Dat, Surkov.
Surkov, Baden-Powell.
Ja, dat was... dat waren de grote mannen.
Dit is jaren 50, denk ik.
Nou ja, in ieder geval de mooie covers. En Gizé is een geweldige tekenaar. En een grondlegger voor een bepaalde stijl die Giro uitgebouwd heeft. Maar dat zijn de boekjes. Erik de Noorman, die oude boekjes die daar liggen.
En kapitein Rob.
En kapitein Rob in mijn jaren 50.
Een hele oude Erik de Noorman.
Een jaren 50 kastje. Ja. En Monus de Man van de Maan, de jeugd, de kinderboeken. Veel van wat er in dat kastje ligt is mij dierbaar. Maar ja.
Je bent gewoon een beetje stripverzamelaar eigenlijk.
Nee. Maar op een gegeven moment, ja, dan moet je er toch gedag tegen zeggen. Hè? Dat is wat mij weemoedig stemt. Dat je zo langzamerhand kom ik in de fase waarin je weet dat de dingen die je leuk vindt, waar je je leven mee doorgebracht hebt, of het nou muziek is, of dat het nou boeken zijn, of dat dat afgelopen is. Dat weet je altijd wel. Alleen als je ouder wordt, dan ga je dat ook... Zeker nadat ik ook nog eens een keer bijna dood geweest ben, dan ga je dat meer realiseren.
Maar wat zou je mee willen nemen in je graf?
Nou, weinig, want ik denk dat je er weinig aan hebt. Ja, dan moet je meenemen.
Geheim.
Als ik weet dat ik er verder naar mee kon genieten, dan zou ik gewoon zo'n kastje mee willen nemen.
Zo'n kastje met...
En wat elf is, wat jonge, jeugdige elfissen.
Ja,
en wat blues en countries.
Grote voorlichting inderdaad van Elvis Presley.
En dat mooi. Was het. En wat foto's van mensen, sommige mensen die mij dierbaar geweest zijn tijdens mijn leven.
Maar wie hoop je tegen te komen aan de andere kant?
Tuurlijk, maar dat...
Wie ga je eerst een biertje drinken?
Hè?
Met wie ga je eerst een biertje drinken?
Nou, ik denk met niemand, want de tijd dat ik even dood geweest ben, ik heb geen tunnel gezien, ik heb geen lichten. Niemand stond er aan de andere kant van de schitterende rivier op me te wachten. Van, Dick, leuk dat we je weer zien. Het was gitzwart.
En ik vind het geen goed einde, Dick.
Ik weet, ja, misschien ben ik niet lang genoeg dood geweest. dat kan best, ik was eventjes klinisch dood.
Ja.
We
praten wel over je hartaanvallen.
Nou ja, nou ja,
2012.
Het enige wat ik weet is dat niet goed is voor geest nog lichaam. Al is het maar een fractie van een seconde. Die zijn er niet op ingesteld dat hun eigenaar doodgaat.
Nee,
daarnaast alles anders.
Ja, want je werkte 16 uur per week en nu is het 16 uur per dag. Ja. En nu is het 14 uur, geloof ik. Hè?
Nee hoor, ik ben erna veel harder gaan werken. Alleen nu even niet. Want het is, ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk een beetje op. Het kost me, en dat heeft ook met dit been te maken. Het kost me wat meer moeite om het te motiveren.
Sneller werken, had je tegen mij gezegd.
Nee hoor, ik kan nog steeds heel snel werken. Maar ik moet er wel voor gaan zitten. Dat animo gaat een beetje... Gaat, nou ja, het valt nog mee. Ik zeg al, als je ja, het is allemaal, het wordt allemaal op een gegeven moment anders. En als je dan ook nog iets meegemaakt hebt, wat ik meegemaakt heb, dan ga je... Het is moeilijk, heel moeilijk uit te leggen.
Nee, maar wat heb je drastisch aangepast naar aanleiding van jouw, zeg maar, bijna doodervaring? Wat heb je echt... Je bent gestopt met roken, volgens mij. Wat, dat was volgens mij de naam.
Ja, maar dat zijn uiterlijke dingen.
Oké, nou ja, wat heb je anders gedaan?
Ja, ik ben over een aantal dingen, ook over mezelf, ben ik heel anders gaan denken. Bijna radicaal anders. Ik weet niet of dat me ook overkomen zou zijn als ik niet die hartstilstand gehad had. Geen idee. Ik denk het wel, alleen later en geleidelijker. Ik ben er gewoon ingegooid. En dat is iets dat is...
Maar hoe ben je anders gaan denken dan? Wat ben je anders gaan denken?
Dat is moeilijk uit te leggen. Het is niet het anders denken. Het is niet uit te leggen. Het is alleen te bespreken met mensen die het ook meegemaakt hebben. En dan, zelfs dan is het al moeilijk. Je gaat zo gauw neuzelen. Het is
alles wordt relatief. Dingen worden veel meer relatief.
Nee, veel zwaarder. Veel intenser. Het is dat wel. Maar het is veel... alles wat je hebt, alles wat je voelt, alles wat je bent, wordt erger. Maar erger, dan bedoel ik ook de leuke dingen, die worden ook erger. En dan bedoel ik het positief, maar ook de erge dingen worden sowieso erger.
En dat, voelbaar.
Het ligt eraan hoe je in elkaar zit. Allemaal dingen die ik toch al in me heb, zeer ontvankelijk voor schuldgevoelens, zeer ontvankelijk voor... onzekerheid, zeer ontvankelijk voor dit, zeer ontvankelijk voor dat. Die worden verhevigd op een moment dat het eigenlijk je niet meer uitkomt. Het heeft geen zin meer. Nu moet je de vruchten plukken van alles wat er gebeurd is. En dat weet ik dat ook mensen die een miljard op de bank hebben staan, kunnen dat zo ondergaan. Dat is iets dat speelt zich ook nog buiten jezelf af.
Ja, het heeft niet per definitie te maken of dat je nou wel een miljoen hebt of geen miljoen.
Niet voor mij. Niet,
heb je het gevoel dat je een beetje in blessuretijd zit?
Het gaat om dingen waarvan je wist dat ze afgelopen zijn. Die je fout gedaan hebt ook. Maar waar je... Het gaat erom dat je kan jezelf niet meer foppen. Je kan jezelf niet meer in de maling nemen. Het is niet meer... Oh, ik ben eerlijk voor mezelf. Nee, het is... Je kan niet anders meer dan eerlijk zijn tegen jezelf. Althans, zo ervaar ik het. En dat is niet altijd een pretje. Alles wat je nodig hebt om in leven te blijven, kunstmatig. Dingen van je afzetten, niet op dingen letten. Jezelf over dingen heen tillen. Als er iemand iets tegen je zegt wat je kwetst, denken van nou hij is hartstikke gek, ik ben wie ik ben. Kortom, alles waar je zwak in staat. Nou, zwak is het woord niet. Alles wat het leven... dat wordt allemaal verhevigd. En het is niet meer... Het kan niet meer veranderd worden. Er is ook geen tijd meer. Zelfs als veranderd kan worden, is de tijd daar niet meer.
Nee, terwijl je misschien daarvoor nog had zoiets... ik corrigeer dat later wel.
Zo ongeveer.
Ik heb geschoffeerd, maar ach, over een paar maanden maak ik het wel weer.
En dat kan niet meer. Je beseft van tijd, al dat soort dingen, alles is veranderd. En dat is...
Ik moet zeggen dat ik je een stuk milder vind geworden, hoor. Daarvoor kon je ook heel explosief zijn. Nu ook nog wel af en toe, maar
ja, nee,
dan
het is,
minder.
Het is niet milder. Ik ben meer met... heb je dat interview met mij nog gelezen in de stripschrift de laatste? Ik bedoel, als ooit iemand zichzelf afbrak tot aan de grond, dan was ik het daar wel in. Oh. Nee, niemand leest dat, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Want ik heb nog gedacht, ik moet het terughalen. Dat is, die mensen begrijpen helemaal niet wat ik er allemaal zeg.
Tot wel opgeschreven.
Het heeft ook zo weinig zin. Maar ik weet dat Als ik nu zeg van ja, oud worden is leuk, maar oud zijn is een verschrikking, dan meen ik dat. En dat is anders dan ik het daarvoor had. Ik had altijd gedacht dat oud zijn ook wel leuk was. Maar het is, ik vind het is, ik weet het niet. Het is, kortom, en wat ik verschrikkelijk vind, is het inderdaad. Je hebt dingen gedaan die je heel lang weggemoffeld hebt. Iedereen heeft dat. Iedereen heeft camoufleerd dingen die liever niet weet van zichzelf. Dingen die hij gedaan heeft, dingen die hij niet gedaan heeft, dingen die hij aan mensen aangedaan heeft, dingen die mensen hem aangedaan hebben. En dat is. Kortom, je kan ontsnappen. Vluchten kan niet meer.
Nee, dat is een mooie zaak.
Dat is
kort en bondig samengevat. Ja,
dat ik is vind het een mooie conclusie van deze podcast.
Dat is het ongeveer.
Dit was Stripjournaal voor deze week. Ja, mooi toch om Dick Matena nog even te horen. Hij heeft een behoorlijke legacy achtergelaten in de stripwereld. Wat dat betreft zal die niet gauw vergeten worden. Dit was dus deze aflevering van Stripjournaal. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering, die hadden we eigenlijk voor nu gepland, gaat onder andere over Lucky Luke. Die kun je dus volgende week verwachten. Ondertussen kun je natuurlijk naar Stripjournaal op Facebook en op Instagram. Stripjournaal.com als je ons niet kan missen. En luister vooral volgende week weer. Dit was Stripjournaal, einde van deze episode.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.